Het zegt dus dat het ook echt daadwerkelijk is in Nederland. Het speelt zich af in Nederland. En het speelt zich af op plekken waar het niet zo goed zichtbaar is of waar we niet voldoende signaleren. En daar moeten we met z'n allen wat aan doen.
Dit is Recht van Spreken, de podcast over kinderrechten van Defence for Children. Want kinderrechten worden nog lang niet goed nageleefd en de gevolgen daarvan zijn groot. Wat moet er veranderen en welke oplossingen zijn er? Onze gasten hebben recht van spreken. Professionals en jonge ervaringsdeskundigen gaan in gesprek met Carrie van der Kroon.
Seksuele uitbuiting is een vorm van mensenhandel die ook voorkomt in Nederland. Met naar schatting sowieso 5000 slachtoffers per jaar, waarvan minimaal 1200 kinderen. In deze aflevering van Recht van Spreken, de podcastserie van Defence for Children Nederland, gaan we in gesprek over seksuele uitbuiting binnen de Nederlandse hotelbranche. Daarbij kijken we ook naar de rol van hotels in de preventie en in de bestrijding ervan. Defence for Children Nederland is lid van ECPAT International, het internationale netwerk van organisaties dat zich inzet tegen seksuele uitbuiting van kinderen. Bij ons in de studio zijn Hero Scheper, mensenhandelsspecialist bij de politie, en Danushika Friedrichs, ervaringsdeskundige bij Platform Hope en oprichter van Speak Out. Welkom Danushika. Jij bent ervaringsdeskundige bij Platform Hope op het gebied van gedwongen prostitutie. Kun je me vertellen, wat is Platform Hope?
Ja, wij zijn als Platform Hope een aantal ervaringsdeskundigen bij elkaar die ons proberen in te zetten tegen het mensenhandelprobleem door zoveel mogelijk onze kennis te delen, onze ervaring te delen en in gesprek te gaan met verschillende organisaties hierover.
En waar kom je dan zoal?
Dat kan echt overal zijn bij waar we worden uitgenodigd. Dat kan bij gemeentes zijn, politie, hulporganisaties.
Heel breed dus. En wat is jouw motivatie om je in te zetten hiervoor? Je hebt ook een eigen bedrijf, hè? Speak Out.
Klopt. Ja, ik heb ook een eigen bedrijf intussen, Speak Out. En bij Platform Hope is vooral de motivatie is je eigen ervaring. Ik heb zelf in de mensenhandel gezeten, in een gedwongen prostitutie, verschillende keren. En wil daar gewoon vooral nu positieve dingen mee doen.
Dankjewel. En belangrijk dat je vandaag jouw ervaringen met ons deelt. Welkom ook aan Hero. Hoe zet jij je dagelijks in op het gebied van mensenhandel of tegen mensenhandel?
Ja, vooral tegen mensenhandel. De politie heeft eigenlijk binnen heel Nederland teams die speciaal ingericht zijn voor het aanpak van mensenhandel. Die teams die onderzoeken eigenlijk alle signalen en meldingen die bij ons binnenkomen. Om te zorgen dat er geen slachtoffers nog in hun benarde positie blijven. Dat doen we op basis van meldingen die we van burgers krijgen. En daarna zetten die teams zich ook in door zelf zeg maar, onderzoek te doen op internet en te kijken naar advertenties op sekswebsites. En te zien van waar zitten er mogelijke signalen van mensenhandel. Nou, daar voeren we controles bij uit. En die controles zijn vooral gericht om contact te krijgen met de sekswerker. En daar in dat contact te kijken van, is dit een sekswerker die dat vrijwillig doet? Of hebben we hier mogelijk te maken met de situatie van mensenhandel? Nou, mijn rol daarbij is dat ik vooral een adviserende functie heb en eigenlijk voor heel politie Nederland kijk van hoe kunnen we nou het mensenhandel het beste aanpakken? Waar zitten de knelpunten waar ze tegenaan lopen? En hoe kan ik die eventueel met andere partijen die met wie we samenwerken, hoe kunnen we die knelpunten verder oplossen?
Ook heel belangrijk werk. Fijn dat jullie er zijn. En we gaan zo verder praten, meer de diepte in. Maar eerst even naar de feiten en cijfers. Want waar hebben we het precies over? Dat vroegen we aan Sandra van den Berg. Zij is adviseur aanpak mensenhandel bij Comensia. En Comensia is het landelijke coördinatiecentrum tegen mensenhandel dat zich inzet voor de belangen en rechten van slachtoffers van mensenhandel in Nederland. En zij geven onder andere inzicht in de aard en de omvang door slachtoffers te registreren. We vroegen Sandra van den Berg naar de omvang van het probleem in Nederland.
Ja, seksuele uitbuiting in Nederland komt best vaak voor. Er is een schatting gemaakt landelijk dat er tussen de 5000 en de 7500 slachtoffers van mensenhandel in Nederland zijn per jaar. Deze schatting is wetenschappelijk. Als we zien bij Comensa hebben wij in 2022 814 slachtoffers van mensenhandel gemeld, waarvan de helft ongeveer seksuele uitbuiting, ongeveer 40% arbeidsuitbuiting en ongeveer 10% criminele uitbuiting. Het zegt dus dat het ook echt daadwerkelijk is in Nederland. Het speelt zich af in Nederland. En het speelt zich af op plekken waar het niet zo goed zichtbaar is of waar we niet voldoende signaleren. En daar moeten we met z'n allen wat aan doen.
Ja, Sandra die noemt 3 vormen van uitbuiting. En Roos, zou jij kort die verschillen kunnen uitleggen? Waar hebben we het over?
Ja, we kennen inderdaad de 3 vormen. Wat ze uiteindelijk overeenkomen is dat het eigenlijk allemaal mensenhandel is. En Sandra noemde inderdaad de seksuele uitbuiting, de arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting. Dat zijn de vormen waar we vooral naar kijken. Als we het hebben over seksuele... laat ik beginnen met arbeidsuitbuiting. Arbeidsuitbuiting, dat zijn eigenlijk de verschijningsvormen... Waarin iemand gedwongen wordt om vaak onder hele slechte omstandigheden... werkzaamheden te verrichten. Vaak daar niet voor betaald krijgt of heel weinig betaald krijgt. En in zodanig positie zit dat hij ook eigenlijk daar niet uit kan.
Ja.
Om een voorbeeld te noemen. We kennen de onderzoeken naar Chinese koks... die in restaurants lange dagen achter het fornuis staan. Zelfs soms aan het einde van de dag op een matrasje in de keuken moeten slapen... om dan de volgende dag weer opnieuw aan het werk te gaan. Mensen hebben een paspoort moeten inleveren of hebben überhaupt geen paspoort. Zijn illegale Nederlanders, spreken de taal niet. En kunnen eigenlijk helemaal niet onder die situatie uitkomen.
Ja.
Daarnaast hebben we criminele uitbuiting. Dat is een vorm waarin mensen gedwongen worden om strafbare feiten te plegen... ten gunste van de dader, dus ten gunste van degene die hun uitbuit. We kennen Europese, Oost-Europese bendes die echt hele jonge kinderen winkeldiefstallen stuurden. Die allerlei winkels langs moesten gaan, goederen moesten stelen en die goederen dan in moesten leveren bij deze bendes. Maar we zien tegenwoordig ook steeds meer jeugd die betrokken wordt bij drugshandel, pakketjes moet rondbrengen, soms zelfs overvallen moet plegen of drugs uit containers moet halen. Nou, als je eenmaal in die criminele wereld zit, dan kom je er bijna niet meer uit.
Mm-hmm.
Daarnaast hebben we eigenlijk als laatste de vorm seksuele uitbuiting. Dat is misschien wel de meest schrijnende vorm. Omdat het daar echt gaat over je persoonlijke lichamelijke integriteit. Dus daar worden mensen gedwongen om seksuele handelingen met anderen te verrichten. Waarvoor betaald wordt. En dat betalen is dan vaak aan de dader. Dat zijn eigenlijk de 3 vormen die we in Nederland het meest tegenkomen.
Dankjewel. En op die laatste focussen we vandaag. En nou ja, Nederland is natuurlijk ook hartstikke bekend om Red Light District, et cetera. In principe is sekswerk legaal in Nederland. Maar wanneer wordt het nou seksuele uitbuiting?
Ja, we hebben inderdaad, als je kijkt naar de opheffing van het bordeelverbod in 2000... sindsdien is eigenlijk het sekswerk in Nederland legaal. Daarmee heeft de overheid gezegd dat gemeenten zelf regels kunnen opstellen... waaronder iemand zich mag aanbieden voor sekswerk. Ook om te voorkomen dat op iedere straathoek iemand zich zomaar zou kunnen aanbieden. Nou, je ziet nu in Nederland een enorme verscheidenheid aan regels. Dus het is voor de sekswerker best ingewikkeld om te bedenken... van waar mag ik nou wel en waar mag ik nog niet mezelf aanbieden. Mm-hmm. De afspraak is in principe dat het inderdaad bij seksbedrijven is. Dus in principe een seksclub of de Wallen in Amsterdam, de raamprostitutie. Nou, dat zijn de plekken waar je mag aanbieden voor sekswerk. Zolang een meerderjarige er zelf standaard voor kiest... En ook echt helemaal uit vrije wil zelf kan bepalen van wanneer ga ik aan het werk, welke seksuele handelingen ga ik nou verrichten, de opbrengst ook zelf kan houden, nou, dan is het gewoon een legale vorm van sekswerk. Het begint uitbuiting te worden op het moment dat er een vorm van dwang bij komt. En dus als iemand jou gaat dwingen om bepaalde seksuele handelingen met een ander te verrichten, dan zit een uitbuiting. En die dwang die kan bestaan uit geweld. Het kan echt gewoon fysiek geweld zijn. Iemand kan in elkaar geslagen worden of het kan gedreigd worden met geweld dat jouw familie iets aangedaan wordt. Of je kan bijvoorbeeld gechanteerd worden. En soms maken mensen foto's en filmpjes van zichzelf... omdat ze denken dat ze een leuke date met iemand hebben. Nou, uiteindelijk worden die foto's en filmpjes gewoon misbruikt... door de uitbuiter om jou te dwingen seksuele handelingen te verrichten. Nou, in die gevallen praten we echt over uitbuiting. Ik noem expres even de meerderjarige... want het verschil met een minderjarige is... dat wij als Nederland hebben gezegd... een minderjarige mag nooit sekswerk doen. En de Nederlandse overheid heeft gezegd... iemand onder de 18 moet gewoon tegen zichzelf beschermd worden... ook al zou diegene dat zelf willen... Wij vinden het niet dat diegene sekswerk zou mogen verrichten.
Ja, dus onder de 18, bij kinderen is het per definitie uitbuiting.
Ja.
Sandra van den Berg van Comensia noemt ook het grote verschil tussen die schatting... en het aantal gerapporteerde gevallen van mensenhandel. Dus eigenlijk dat we het topje van de ijsberg maar te zien krijgen. Hoe zit dat? Hoe kan dat?
Ja, uit inderdaad verschillende onderzoeken komt elke keer het cijfer van 5 tot 7.000 slachtoffers in Nederland naar voren. Nou, zij noemen het terecht al, voor mij 841 of 814 slachtoffers die we melden. Dat heeft er vooral mee te maken dat vaak worden slachtoffers niet herkend. Dus er zijn maar heel weinig mensen die ook echt weten wat de signalen van uitbuiting zijn. Die ook het kunnen herkennen en op basis daarvan ook een melding kunnen doen. Wat we ook tegenkomen is dat mensen het wel herkennen, maar gewoon niet durven te melden. Dat ze gewoon bang zijn voor de gevolgen voor hunzelf of voor hun omgeving. Dat ze op die manier geen melding bij de politie durven te maken. Of soms ook gewoon niet weten waar ze het moeten melden.
Ja, bij kinderen kan dat ook nog een grotere rol spelen, kan ik me voorstellen.
Nou, bij kinderen, maar ook gewoon als we kijken naar slachtoffers zelf, dan zie je dat slachtoffers soms van zichzelf niet in de gaten hebben dat ze slachtoffer mensenhandel zijn. En dus die zitten dan in een seksuele uitbuitingssituatie. En dan ook al praten wij met ze, dan denken ze, ja, maar dit, ik doe gewoon dit werk. Ik ben helemaal geen slachtoffer mensenhandel. Nou, dat maakt het extra moeilijk. Los van nog de slachtoffers of de kinderen die uitgebuit worden, die gewoon te bang zijn om iets erover te zeggen. Omdat ze gewoon bang zijn voor die uitbuiter, omdat die gedreigd heeft met geweld of een andere manier, of misschien wel met de familie. Dus dat maakt dat het allemaal enorm lastig is en dat we eigenlijk inderdaad maar dat hele kleine topje van die ijsberg zien.
En de link met hotels en vakantieparken, hoe zit dat? Waarom komt het daar ook specifiek voor?
Nou, wat ik in het begin al even zei, dat door de regelgeving mag je eigenlijk sekswerk aanbieden in clubs en achter ramen. Maar goed, dan heb je een bedrijfsleider die hele kritische vragen gaat stellen. Als jij iemand daar sekswerk aanbiedt, die gaat natuurlijk vragen van, is het allemaal vrijwillig? Klopt dit allemaal wel? Nou, hoe eenvoudig is het dan om bijvoorbeeld een woning te huren, of een kamer in een hotel te huren, of een vakantiebungalow te huren, en daar sekswerk aan te bieden? Dan heb je geen kritische vragen. Er is niemand die kijkt, een stukje anonimiteit. Dus dat maakt het veel makkelijker om daar uiteindelijk je sekswerk te verrichten.
Danushika, jij hebt zelf in de situatie van gedwongen prostitutie gezeten. Ontzettend fijn en belangrijk dat jij je verhaal vandaag met ons wilt delen. Jij doet dat op heel veel plekken door het land inmiddels. Ook preventief, hè, doe je dat. Waarom doe je dat? En vertel ook wat jouw verhaal is daarin.
Ja, ik vind het belangrijk om een licht te schijnen op die donkere wereld. En mensen te laten zien wat er allemaal afspeelt. Heel vaak denken mensen dat het niet in Nederland gebeurt. En het is heel belangrijk om ons hard te maken tegen het mensenhandelprobleem.
Ja, en wat wil je delen met ons over de situatie waar jij in hebt gezeten?
Ja, ik heb zelf verschillende keren in de mensenhandel gezeten. Meerderjarig, minderjarig. En daarin ben ik uitgebuit ook op verschillende plekken, vaak in huizen, ook op straat en ook eenmalig in een hotel geweest. Dus daar zal ik dadelijk ook meer over vertellen.
En wat voor uitdagingen had jij destijds? Herken je ook iets van wat Hero zegt over moeilijk, moeite met hulp vinden of hulp zoeken?
Ja, ik herken precies het punt van dat je eigenlijk zelf helemaal niet weet dat je slachtoffer bent. Dus dat was mijn grootste uitdaging. Ik had echt al die tijd niet door dat ik slachtoffer was, waardoor ik ook niet goed aan de bel kon trekken. En op het punt dat ik wel aan de bel begon te trekken, omdat ik zag eigenlijk mijn hele leven in elkaar storten. En toen had ik dus het probleem dat omgeving, met name school en docenten, het niet genoeg herkenden. En niet wisten hoe ze daardoor de signalen moesten doorpakken en hulp moesten zoeken voor mij.
En hoe kwam die realisatie bij jou? Hoe kwam dat je eerst het niet door had, maar op een gegeven moment wel?
Ik heb denk ik nooit echt doorgehad dat ik echt in een gedwongen situatie zat. Die dwang heb ik nooit doorgehad, omdat er bij mij veel sprake was van manipulatie. Er was heel veel drugs in het spel. Ik had zelf het idee dat ik gewoon een wild leven leidde, zeg maar. Dat het mijn rol was. En intussen gaat het drugsgebruik natuurlijk verder. Je wordt uitgebuit. Er wordt misbruik van je gemaakt. Het geld wordt gezegd van dat is voor ons. Maar het verdwijnt bij één iemand in zijn portemonnee. Dus het begint langzaam te dagen van er kloppen dingen niet. Alles gaat mis. Ik krijg ruzie met mensen. En met die signalen ben ik ook toen uiteindelijk naar school gegaan. Naar een docent van ik heb seks met verschillende mensen. Er wordt ook voor betaald. Ik heb mijn slachtofferpositie dan niet super goed kunnen uitdrukken, omdat ik me dat niet besefte. Maar ik heb wel hele duidelijke signalen neergelegd. En dat is toen helaas niet doorgepakt.
Ja, want wat gebeurde er vervolgens?
Toen ben ik van school gestuurd, omdat ik dus inderdaad niet de leeromgeving zou hebben van een student, wat zij zei. Terwijl ik eigenlijk in mijn hoofd al een plaatje had gevormd dat zij mijn ouders zouden bellen, ook al was ik meerderjarig. En dat er hulp zou komen.
Jeetje, ja. Dus jij werd gezien als dader?
Ja, wel gezien als wat ben je aan het doen met je leven, terwijl eigenlijk anderen de touwtjes in handen hadden.
Wil je iets vertellen over hoe dat heeft kunnen gebeuren, dat je in die situatie terecht kwam?
Ja, verschillende keren. Toen ik wat jonger was, via een populair groepje en met drugs, softdrugs, wat werd verkocht voor iemand. En diegene heeft uiteindelijk mij ook gedwongen tot seksuele handelingen met mannen. En op meerderjarige leeftijd was het dus echt via een vriendje, een ronselaar. En die bracht mij in contact met verschillende netwerken. Want uiteindelijk is het niet één of twee jongens, maar ja, zit er gewoon een heel netwerk achter. En werd ik slachtoffer van ja, veel oudere mannen ook. Dat die ronselaar was jonger, maar die ouderen waren ja, 40, 50. Zelfs mijn loverboy, uiteindelijke loverboy, was bijna 60. Dus ja.
En jij geeft aan dat je hebt op een gegeven moment iets aangegeven. Dus op school, daar werd het niet herkend. Heb jij op een ander moment wel hulp gekregen?
Nee, ja, toen ik er eenmaal uit ben gestapt. Toen ik de stap eruit maakte, toen ja, hebben vrienden van mij gezorgd dat het bij mijn ouders terecht kwam. En ja, mijn ouders die zijn direct hulp voor mij gaan zoeken.
Je vertelde net ook al hè, dat je ook in een hotel bent geweest.
Ja.
Is daar iets opgepikt destijds?
Ja, als ik kijk naar die keer in dat hotel. Dat was eigenlijk een beetje een clichébeeld hoe dat was. Ik was daar in werkkleding, veel oudere man naast mij. En hij deed vooral het woord. Dus dat was ja, echt wel een heel duidelijk plaatje. En ja, toen zag ik dat de receptiemedewerkster, de keukenmedewerkster, het was een kleinschalig hotel. Ze keken elkaar aan en ze hadden echt, ja, ze voelden gelijk van hey, hier klopt iets niet. Alleen ze wisten gewoon niet goed wat te doen. En ik zat op dat moment op mijn breekpunt. Ik was echt een einde raad. En alles wat tegen mij gezegd zou worden, was goed geweest. En had ik als hulp opgevat. Maar ja, ze zeiden niks. Ze keken elkaar vooral aan. En hebben vervolgens, toen ik een uur later beneden kwam, ook mij gewoon weer ja, laten gaan.
Dus verschillende mensen die iets hebben gezien, die iets hadden kunnen doen, waar je zelfs misschien iets tegen gezegd hebt, ja, laten liggen.
Ja, ja, en helaas. En mijn ouders die probeerden zeker wel met mij te praten. Maar dat was net de partij die dan voor mij te dichtbij stond. Daar, ja, daar wilde ik gewoon nog niet open tegen zijn.
Ja. En waar had dat mee te maken voor jou?
Ik denk met dat dichtbij staan. Omdat je dan echt, ja, ondanks dat ze zeiden, je kan altijd bij ons terecht. Je wilt geen teleurstelling of geven of je hebt ook schaamte. En die gevoelens komen eigenlijk altijd er wel bij kijken als je met iemand praat waar je heel dichtbij staat.
En ja, kan iedereen dit nou overkomen? Of is er een bepaald type? Dat wordt wel eens gedacht, hè? Van, gaat het nou om kwetsbare kinderen? Of wat weten we
ja,
van wie dit overkomt?
Ik zeg altijd, het kan iedereen overkomen. Ja, ze zoeken naar kwetsbaarheid. Of kwetsbaarheden, maar veel mensen vergissen zich erin dat eigenlijk iedereen wel met een kwetsbaarheid rondloopt of te maken krijgt. En het is net op de verkeerde moment de verkeerde persoon tegengekomen. Vaak zie je het inderdaad bij meiden op een bepaalde leeftijd, puberteit, ontkom je natuurlijk niet aan. Dat is een periode dat meiden vaak kwetsbaar zijn of jongens. Maar ook op oudere leeftijd kun je gewoon te maken krijgen met zo'n verkeerd persoon. En door de tactieken, ja, kunnen ze eigenlijk iedereen er wel intrekken.
Ja, ook door manipulatie, zei je.
Ja, ja.
En ja, qua daders, ik hoor ook in jouw verhaal, daar ken je er ook meerdere van. Is daar nou een bepaald beeld van te schetsen, van een bepaald type?
Nou ja, vanuit mijn eigen ervaring zeg ik eigenlijk ja, niet echt. Ik heb daarin jonge jongens voor me gehad en oudere mannen. Dus ook daar zag ik niet één type in. Als ik kijk naar de voorlichting, en dat is waarom ik dat ook zo belangrijk vind om onbewustwording te geven daarover. Want de voorlichting die ik had gehad was dat het altijd ja, jonge, knappe jongens waren met cadeautjes en dure auto's. En nou, dat zag ik in ieder geval er niet tussen. Dus ja, het is heel wisselend, heel verschillend en eigenlijk niet één plaatje.
Het is eigenlijk heel verschillende soorten mensen. Maar qua aanpak was daar misschien wel dan een rode draad te herkennen?
Van de daders naar de slachtoffers toe?
Ja.
Ja, vaak manipulatie en drugs. Ja, toch wel. Het verhaal met cadeautjes ben ik in ieder geval niet tegengekomen. Dus ik denk vooral manipulatie en drugs en geweld.
Hero, is dit voor jou herkenbaar, wat Danushika vertelt?
Ja, dit is zeker herkenbaar. En ook met name wat ze vertelt, hè, over die manipulatie. Het beeld is nog wel eens, hè, dat het inderdaad alleen maar heel hard geweld is en iemand aan haar getrokken wordt richting uitbuiting. Maar het gaat vaak veel subtieler. En toch die cadeautjes wat we vroeger, de loverboy met verliefd en maandenlang bezig zijn om iemand in te palmen, dat zien we eigenlijk helemaal niet meer. We kennen nu de voorbeelden wel dat iemand gewoon binnen 24 uur na het eerste contact al op een hotelkamer zit en klanten moet ontvangen.
En hoe kan dat?
Ja, dat is een van de nadelen van de telefoons, de social media. Er wordt heel snel contact gemaakt, er wordt geappt, gechat met iemand. En voor je het weet, dan wordt er gevraagd van stuur even een fotootje, stuur een filmpje. En ze weten, die daders weten precies bij wie ze dit wel of niet kunnen proberen. En als eenmaal dat fotootje, filmpje gestuurd is, dan hebben ze iets in handen om jou te dreigen, te bedreigen, te chanteren. En dan zeggen ze, joh, kom maar naar het hotel. En als je de hotelkamer bent, ja, dan krijg je de eerste twee klanten krijg je al voor je neus. Dus dat cadeautjes en zo, wij proberen ook die loverboy-term daar zoveel mogelijk van weg te blijven. Want het zijn geen loverboys meer. We zeggen veel meer tegenwoordig de term pooierboys. Want het zijn gewoon keiharde jongens die het doen.
Ja, wij zeggen ook altijd mensenhandelaren. En wat zie je bij kinderen, bij minderjarigen? Danuska noemde ook al, jongere meisjes zijn ook kwetsbaar. En hoe gaat het daar in zijn werk?
Nou, eigenlijk een beetje op dezelfde manier. Ook daar wordt gewoon gekeken van soms wel vanuit bepaalde doelgroepen die een migratieachtergrond waarvan ze weten dat het gevoelig is als ze kenbaar maken dat er iets met er gebeurt. Danuska noemde ook al dat je niet snel met je eigen ouders erover praat. Nou, dat weten deze daders ook. Die weten van als ik bij die meiden aanklamp, die gaan het thuis niet vertellen. Want dat ligt heel erg gevoelig. Dus dan hebben ze al een extra middel en mogelijkheid om ze te dwingen dingen voor hun te doen.
Ja, en ook te chanteren.
Ja.
En Anushika vertelde net over het hotel ook en hoe er wel signalen zijn geweest, maar niet is gehandeld. Wat ziet de politie als signalen van seksuele uitbuiting in een hotel?
Ja, nou eigenlijk wat Danuska net al noemde, dat zijn natuurlijk hele mooie signalen die een hotel had kunnen oppikken. Maar het is dan vervelend dat hotel het niet oppikt. Hè? Maar dat is wel heel herkenbaar in heel Nederland, dat de kennis bij mensen gewoon nog onvoldoende is om het echt te signaleren. Wat we zien aan zeg maar kenmerken bij hotels, dat vaak wordt er extra handdoeken gevraagd, wordt zo'n beddengoed gevraagd. Bij boeken, probeer ze een kamer te boeken die in de buurt van een nooduitgang of van een achteruitgang is. Want dan kunnen ze klanten buiten de receptie om, kunnen ze binnenlaten. Soms zie je dat iemand een hotel boekt of een kamer boekt, waarvan dan iemand in de lobby blijft zitten. En de dame of de sekswerker uiteindelijk wel naar de kamer gaat. En dan continu andere mensen naar die kamer gaan. Nou, dat zijn de signalen die gewoon door een hotel opgepikt kunnen worden. De schoonmakers die op een kamer komen, die daar condooms of andere dingen in de kamer zien liggen. Nou, dat zijn wel signalen die een hotel had of kan. Ja, en wellicht ook het geval van Danuska had kunnen oppikken.
Ja, en helemaal als je het bij elkaar optelt, misschien dan ontstaat er een beeld. Danuska, herken jij dat, die signalen die Hero noemt?
Ja, zeker. Ik heb zelf dan een eenmalige ervaring gehad met een hotel. Maar ik denk inderdaad dat er wel genoeg signalen zijn voor een hotel om dat op te pikken. Zoals de voorbeelden die net genoemd werden.
En we hebben het trouwens wat vaker ook over meisjes. En dat zijn ook wel de voorbeelden die we misschien vaker horen. Of het beeld dat we daarbij hebben. Maar kan dit nou ook jongens overkomen? Horen we daarover? Wat weten jullie daarvan?
Ja, jongensprostitutie komt ook voor. In de onderzoeken die we als politie doen, nog maar heel weinig. We krijgen maar heel weinig signalen en meldingen binnen over jongensprostitutie. En wat we ervan weten en zien, is dat dit vooral plaatsvindt op carpoolplaatsen, wat afgelegen plekken. Daar vindt jongensprostitutie plaats. In hotels ben ik het zelf nog niet tegengekomen.
Je zegt die uitbuiting van jongens, daar hebben we nog geen zicht op in hoeverre dat in hotels en vakantieparken
plaatsvindt. Nee, op dit moment nog niet.
Weet jij daar iets over, Danuska?
Nee, als ik kijk naar mannen, kijk, die zijn zeker ook slachtoffer. Alleen ik denk dat daar de schaamte ook nog heel vaak heel hoog zit. Als ik bijvoorbeeld kijk naar vroeger, als ik voorlichting gaf voor een klas, dan was er eigenlijk redelijk begrip voor het stuk verhaal van de vrouwelijke slachtoffer. Maar als we een gedeelte deelden van een mannelijke slachtoffer, dan zag je hele andere soorten reacties. En dan dacht ik, ik snap wel dat nog niet genoeg in zicht is. Dat mensen daar niet goed voor durven uitkomen als je een jongen bent, dat dit jou overkomt.
Want wat waren het type reacties dat dan voorkwam?
Ja, meest vreselijke reacties en vooral lacherig en dat ik denk van, ik hoop dat dat heel snel verandert en dat ook de jongens zich laten horen.
Ja, en dit is niet alleen in Nederland een probleem. Equity International is ook al een paar jaar bezig met een Global Boys Initiative en probeert meer zicht te krijgen op jongens wereldwijd. Want
overal weten we eigenlijk te weinig of nog minder van de uitbuiting van jongens dan van meisjes en van vrouwen. Dus inderdaad, daar zitten nog heel veel uitdagingen. Daar is het dark number misschien nog veel groter. Danuska, vanuit jouw ervaring, wat zijn signalen die hotelgasten kunnen zien? Want we noemden net al even de mensen die hier werken, de staf. Maar kunnen gasten ook nog iets oppikken, denk je?
Ja, ik denk als je kijkt naar... als ik kijk bijvoorbeeld naar ook meiden waarmee ik contact heb gehad en die bijvoorbeeld in een hotel werkzaam waren. Het waren niet altijd de cliché beeld van de teruggetrokken meiden of de stille meiden. Maar vaak de overlast. Feest lijkt het wel op de kamer. Alleen als je goed kijkt, dan zal je snel ontdekken dat het geen feest is. Dat er maar één meisje aanwezig is en veel verschillende mannen. En ik denk dat die onderbuikgevoelens die gelden voor hotelmedewerkers, geldt ook voor gasten. Liever te vaak melden dan één keer te weinig.
Ja, want we hadden het net ook over signaleren is soms lastig. Dat noemde je ook, Hero. Maar na signaleren moet je ook nog actie ondernemen. En ik kan me voorstellen dat dat ook wel een vraagteken is van wat moet je dan doen of ongemakken opleveren. Toevallig heb ik een paar maanden geleden het in het buitenland meegemaakt. Dat ik het zag en dacht, en nu? Oh ja, ik moet rapporteren. En ik weet dan waar dat moet, want wij hebben daar een platform voor. Don't look away. Maar ja, die actie, die stappen moet je wel allemaal nemen als omstaander. Dus dat is nog wel een uitdaging, denk ik. Hero, wat doen jullie als politie bij een melding of verdenking van seksuele uitbuiting in een hotel of op een vakantiepark?
Nou, we proberen eigenlijk altijd even met de melder in contact te komen om te zien van wat heeft diegene nou echt gezien? Heeft diegene details gezien, kentekens, andere dingen die voor ons van belang zijn voor opsporing? Maar wat ook belangrijk is, is dat we willen weten, is de situatie nog gaande? Zit een eventueel slachtoffer dan nog steeds op die hotelkamer of in die vakantiewoning? Want dat betekent dat we misschien wel veel sneller moeten optreden dan wanneer de persoon zelf al weg is en we het op een andere manier moeten opsporen. Verder gaan we eigenlijk altijd in overleg met in dit geval even de hotelbranche. Dat we gewoon kijken met het betreffende hotel. Wat voor informatie hebben jullie allemaal? Hoe is de boeking binnengekomen? Wat heb je eventueel camerabeelden? En dan als we signaal krijgen dat iemand daar nog binnen is. Ja, dan gaan wij kijken of we er omheen kunnen kijken qua observatie. Wie houdt dan die kamer in de gaten? Kunnen we daar misschien wel meteen een uitbuiter aanhouden? Dus op die manier. Kijk, het is niet zo, soms is het beeld wel dat we meteen met zwaailicht en sirene richting een hotel komen. En een hoop standbij gaan maken. Nee, absoluut niet. Want we willen ook die dader niet verstoren. Dat hij weet dat we eraan komen. Ja. Aan de andere kant, het allerbelangrijkste voor ons is dat we natuurlijk die uitbuiting willen stoppen. Dus we willen wel zeker weten, is slachtoffer daar nog? Want dan moeten we zo snel mogelijk proberen op die kamer te komen. Te zorgen dat het ook daadwerkelijk stopt.
En wat voor uitdagingen komen jullie daar nou bij tegen?
Nou ja. Het lastige is, we komen wel bij onze eigen controlemomenten, maar ook naar aanleiding van meldingen, komen we inderdaad wel in hotels. En als we dan uiteindelijk in gesprek komen met de slachtoffer, dan is de grootste uitdaging wel het vertrouwen krijgen van zo'n slachtoffer. En dat zo'n slachtoffer zelf dan ook ziet dat hij of zij uitgebuit wordt. We hebben soms te maken met Nederlandse slachtoffers, dan is het altijd makkelijk omdat je dan in ieder geval gewoon met elkaar kunt praten. Maar we hebben ook heel veel te maken met slachtoffers die uit het buitenland komen. Dan is een taalbarrière al een uitdaging. Dan moet je vaak via een tolk moet je proberen toch die verbinding te krijgen met zo'n slachtoffer. En toch proberen dat gesprek te voeren. En uit te leggen dat wij als Nederlands politie er ook zijn om je te helpen. En soms hebben slachtoffers een hele andere ervaring met de politie. En durven ze het gewoon niet te melden.
Hoe was dat bij jou, Danuska? Had jij zoiets van, durfde jij te vertrouwen op mensen die hulp konden bieden?
Als ik kijk bijvoorbeeld in een bepaald punt in mijn verhaal, in die groep wilden ze mij naar Antwerpen sturen. En ik weet wel dat ik toen dat ze eigenlijk al nog net geen uitdraai hadden van de vragen die dan politie kan stellen bij je. En dat je echt werd voorbereid erop van oké, dan ga je dit antwoorden of dan ga je dat antwoorden. En als ik kijk naar ook mijn eigen kijk naar politie, toen ik eruit kwam, dat waren voor mij echte vijanden. Zonder dat ik daar een goede reden voor had. Maar gewoon, je wordt één met die groep waar je voor werkt. En hun vijand zijn jouw vijanden eigenlijk. En zo werkt dat een beetje. Dus ik denk ook dat bij het stukje manipulatie hoort. Ze stoken je juist op tegen de partij die juist hulp kan bieden. Die juist uit zo'n situatie kan halen.
Ja, dus dat is ook echt de brug die Hero en zijn collega's moeten bouwen is gigantisch.
Ja.
Die afgebroken moeten worden. Wij hebben ook met KHN gesproken, de Koninklijke Horeca Nederland. En zij signaleren dat sekswerkers vaak 1 of 2 gasten per dag of boeking ontvangen. En dat de kamers tegenwoordig ook worden gebruikt voor webcamseks. Herald, die shift eigenlijk van dan naar online, maar wel vanuit een hotelvakantiepark, maakt dat het moeilijker misschien voor hotels en vakantieparken om signalen van seksuele uitbuiting te herkennen?
Ja, je kan het dan veel minder snel signaleren. Kijk, als daar maar 1 of 2 gasten of klanten zeg maar per dag op zo'n kamer komen en de sekswerker zit de rest van de dag zelf op die kamer, ja, wat kom je dan nog als een hotel op die kamer? Dus je hoort, je ziet eigenlijk niks. Het enige wat misschien op kan vallen is dat een gast heel lang op die kamer zit. En als ze al iets van wifi controleren, dat ze opeens zien dat het dataverbruik vanaf een bepaald deel van het hotel heel hoog wordt. Maar het is bijna niet te controleren. Dus het is inderdaad enorm lastig. Want ook webcamseks kan een vorm van uitbuiting zijn. Iemand, slachtoffer kan gewoon gedwongen worden om klanten te ontvangen, maar daarnaast dan ook gewoon handelingen voor een camera te verrichten.
Defence for Children Nederland biedt trainingen aan hotelpersoneel op het gebied van seksuele uitbuiting van meerderjarigen, maar ook met speciale aandacht natuurlijk voor kinderen. En daarnaast hebben wij e-learnings gemaakt die door Comensia worden gebruikt in het programma No Room for Sex Trafficking. En Sandra van den Berg, die we ook eerder hoorden, die vertelt meer over dit programma.
No Room for Sex Trafficking is een e-learning die specifiek is voor hotels en vakantieparken. En dat is een programma waarbij de hotels zichzelf kunnen inschrijven. De e-learning is geschikt eigenlijk voor elk personeel dat in hotels werkt. Bijvoorbeeld de schoonmakers, de beveiligers, de receptie. Dat zijn de mensen die in contact komen met de klanten die daar komen. En zij kunnen dus allemaal signaleren. Als hotels zich hebben ingeschreven en 60% van hun medewerkers hebben deze e-learning gevolgd en dus meer kennis op mensenhandel en hoe ze kunnen signaleren, dan ontvangen zij een certificaat. En deze kunnen zij dus ook als ze willen op hun deur plakken met een sticker dat zij tegen mensenhandel zijn in hun hotel. Zodat ook handelaren kunnen zien dat deze mensen zijn getraind op het herkennen van signalen van mensenhandel, in de hoop dat zij daar dan niet meer komen.
Waarom is dit belangrijk, dit programma?
Ja, dit hoort bij bewustwording. Het is enorm belangrijk dat de hotelbranche zich bewust wordt van het feit dat er in hun hotel, hoe gastvrij ze ook zijn, dat daar ook vormen van uitbuiting plaatsvinden. Dus al het soort personeel, hè, Sandra noemde het al, of nou schoonmaak is of achter de balie of een duty manager. Zodra zij zich bewust zijn van het feit dat er mensenhandel is en ook de signalen zouden kunnen herkennen, ja, dan helpt het ons enorm om uiteindelijk te komen bij zo'n slachtoffer en zo'n dader aan te kunnen houden. Want voor ons is het vaak een heel klein signaaltje. Wij zeggen wel eens 0.0.0 wordt 1. Dus al die kleine signaaltjes bij elkaar kunnen uiteindelijk het signaal zijn van zeggen, hey, maar nu kunnen we een onderzoek starten en nu kunnen we die dader aanhouden.
Ja. Danushika, waarom vind jij dit van belang?
Ja, ik sluit me daar eigenlijk bij aan. Vooral het melden. En uiteindelijk kunnen daders pas aangepakt worden als de meldingen binnen zijn en de signalen.
Je hebt het ook eerder gehad over de verschillende signalen, de onderbuikgevoelens die je kunt hebben in een situatie. Dus de staf in het hotel waar jij was, daarvan had je in de gaten dat ze wel iets in de gaten hadden. Wat zou je willen zeggen tegen mensen die een onderbuikgevoel hebben?
Of ja,
iets zien?
Sowieso vertrouwen op je onderbuikgevoel. En trek aan de bel. Maak het bekend of bespreek het met collega's of met hulporganisaties of politie. Je start niet gelijk een hele rechtszaak op. Ik snap dat er angst is van oké, en wat nu? En wat als ik het mis heb of fout heb? Maar probeer het wel te delen. Want als je het laat gaan en het was wel een gedwongen situatie, ja, dat wil je ook niet.
Alle kinderen hebben recht op bescherming tegen seksuele uitbuiting vanuit het VN-kinderrechtenverdrag. En alle volwassenen hebben daar een taak in. Het gaat niet alleen over overheden of bedrijven, maar alle omstanders. Iedereen kan iets doen. De docent had iets kunnen doen voor jou. Iemand op straat, iemand in een hotel, of nou een gast is of iemand die daar werkt. Dus een hele mooie afsluiting, Danushika. Hero, Danushika, ik wil jullie ontzettend bedanken voor delen van jullie kennis, jullie expertise, ervaringen. Het is mij helemaal duidelijk. We kunnen allemaal iets doen tegen seksuele uitbuiting en de bescherming van kinderen. En daar zal Defence for Children in Nederland, maar ook natuurlijk alle luisteraars, zich voor blijven inzetten. Nou, Mocht je als luisteraar nou interesse hebben in de training van Defence for Children of in het e-learning programma, kijk dan in de show notes. Dank weer voor het luisteren naar Recht van Spreken, de podcastserie van Defence for Children Nederland. Tot de volgende keer.
Dit was Recht van Spreken, de podcast over kinderrechten van Defence for Children. Wil je ons werk op het gebied van kinderrechten steunen? Ga dan naar defenseforchildren.nl.